Het heeft even geduurd, maar we gaan weer verder met de Clean Talk podcast. Met vandaag echt een hele leuke gast. Superleuke gast. Had ik al een keer eerder willen interviewen, is ook gebeurd. En ik ben echt dankbaar voor hetgene met wat wij hebben neergezet tijdens deze talk. Deze man, Tony Santos Varela Montero, geboren op 13 juni 1986. Van Caverdiaanse afkomst. Voornamelijk gespeeld als middenvelder. Daar ligt echt zijn kracht, of daar lag echt zijn kracht. Zijn oud-professionele voetballer. Heeft zijn waarde gekend bij RKC Waalwijk, in de jeugd bij Sparta Rotterdam. Nog wat wedstrijden gespeeld voor Sparta Rotterdam. Als ik het goed heb, een wedstrijd of 49. Heeft een heel leuk traject gehad. Met wat hele leuke hoogtepunten. Zie je twee keer de promotie met RKC Waalwijk naar de Eredivisie. Of tot twee keer toe met Caverdië de Afrika Cup gaan behalen. Waarin je één keer ook nog de kwartfinale haalt. Goed, deze man heeft mij zo geïnspireerd met zijn verhaal. Met de manier zoals hoe hij is. Ook als trainer bij Voetbal Performance, zijn eigen bedrijf die hij samen runt met Melvin Saman. Overigens ook een hele goede vriend van mij. Geweldig wat ze daarmee doen. Met die jongens hun expertise overbrengen. En zo bracht hij dat ook heel wijs weer over tijdens deze talk. Ga lekker zitten. Ga lekker door met autorijden. Fietsen, wandelen, wat je ook aan het doen bent. Thanks dat je hier weer bij bent. Maar ga genieten van een leuke talk met Tony Varela. Andere goede vriend van mij die werkt bij Feyenoord. Mm-hmm. In eerste instantie gewoon alleen het Maasgebouw. Volgens mij bij een staf had hij een staffunctie. Mm-hmm. Ik weet niet meer wat die functie exact was, is, want het is nog steeds een combinatiefunctie. Oh ja. Nu is hij assistent trainer bij de onder de 11. Maar wat hem heel erg opviel, waar we destijds heel vaak over hadden, over die terugslag van jongens, of die terugval van jongens op het moment dat ze dus de opleiding moeten gaan verlaten, dan is het echt, en het is kwijt, ja, hè? Ja. Die jongens zijn het gewoon helemaal kwijt. Mentaal gezien, boom, breakdown. Voetballen misschien nooit meer, met wat je zegt, hè, coffeeshop te vinden, of wat
terwijl
dan ook.
Dat misschien een momentopname is van in één seizoen, daarvoor kon je het wel. Eén seizoen heb je even een minder seizoen, of een minder half jaar, je stroomt uit. Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, schouders eronder, en je gaat één treetje lager en je gaat weer knallen. Weet je? Maar dat is inderdaad voor een hoop is dat niet weggelegd. Dan ga je vragen waarom.
Ja.
Is dat de mentale weerbaarheid die er dan niet is? Hè?
Ja.
Degene die dat wel hebben, die hebben zoiets van, ik ga die trainer Brian een poepje laten ruiken en ik ga over 2 jaar kom ik hem wel tegen en laat zien dat hij het mis heeft. Maar dat is wel die mindset wat niet bij iedereen is. Van, is ook mens eigen, hè, om op te geven en om te zeggen van ja, nee, ik geef op.
Hmm.
Dat is wel aan de ene kant jammer.
Ja.
Hoe creëer je wel dat iemand, ongeacht dat je nu een tegenslag hebt,
mm-hmm.
dat die wel zoiets van die tegenslag, dat die daarmee een positief punt pakt en dan wel weer doorgaat.
Ja, echt je les uithaalt, je kracht eruit haalt en dat dan weer doorpakt voor beter, om het maar zo te zeggen.
Ja, kijk, en voor iedereen is dat anders. Als ik refereer naar mezelf,
mm-hmm.
ik heb dat juist als kracht gehad. Ik was altijd klein.
Mm.
Tot de A1, pas in de A1 kreeg ik een groeispurt. Maar daarvoor altijd, ik kon goed voetballen,
mm-hmm.
maar fysiek net niet goed genoeg, net niet goed genoeg. Dus dat gaat aan je knagen als je dat constant hoort. Hmm. Ja, je kan wel goed voetballen, je kan het niveau wel aan, maar fysiek net niet. Oké, prima. Maar dat liet mij niet afhangen van mijn doel, wat ik voor ogen had. Dus uiteindelijk maak je van dat punt, maak je mentaal een omslag. Totdat je uiteindelijk wel die kansen krijgt, uiteindelijk wel groeit en sterk genoeg bent.
Ja.
Ja.
Ja, dat vind ik heel mooi, want hoe je dat zo zegt, las ik vanochtend, was dat ik een interview las van die jonge spits van Feyenoord, die naar Dordrecht is gegaan. Ja. Bannis, als ik zijn achternaam goed Bannis uitspreek.
Ja.
En, maar die vertelde dat inderdaad ook, hè, hoe hij dan, dan inderdaad met behulp ook van een mental coach, nu het positieve is gaan inzien in de situatie waar hij zich nu in verkeert. Een advocaat, of tenminste als jonge jongen, mogen aansluiten. Advocaat geeft vervolgens aan, want hè, de trainerswissel, Jaap Stam, advocaat. Advocaat geeft vervolgens aan, de jonge jongens die er nu zitten zijn niet goed genoeg. Heeft hij gewoon letterlijk gezegd. Mm-hmm. Worden vervolgens teruggezet naar een elftal die op dat moment totaal geen wedstrijden speelt, want we zitten in de coronaperiode. En dan krijgt hij de mogelijkheid om, om toch nog een aantal keer bij te sluiten. Hè, want er waren een aantal spitsen. Die waren dus waren geblesseerd, Jurgensen en die Bosniciek, of hoe hij heet.
Ja.
En nou, het maakt wat minuten, al waren het maar 5 tot 10 minuten.
Scoorde nog, toch?
De ook nog, de winnende tegen Emmen.
Juist, juist.
En dan vervolgens de stap maken om verhuurd te worden aan Dordrecht. Ook niet de meest aansprekende club, met alle respect, zeg maar, in die league.
Precies, vooral als je van Feyenoord komt. En dan is het des te moeilijk, je komt van de top van Nederland. Je hebt er al aan geroken en dan ga je echt letterlijk naar de kelder van de, betaald voetbal in Nederland. Waar je bij Feyenoord misschien ook in de jeugd altijd de bal hebt gehad. Op de helft van de tegenstander speelt als spits zijnde in de kleine ruimtes. Dan kom je bij Dordt waar je 40 meter terug speelt en alleen maar moet omschakelen, rennen, vliegen. Dus ik denk dat dat voor hem, ja, hij leert nu echt vechten. Zowel mentaal als fysiek. Dus dat stukje fysiek kan u nu een inhaalslag inmaken. En ook mentaal. Ja, je verliest meer dan dat je wint. Ja, ja. Je hebt meer de minder de bal dan dat je hem hebt. Dus,
ja, en dat zegt hij ook gewoon heel mooi in dat interview van voetbalzone.nl. Mm-hmm. Dat... Ja, hij is fysiek is hij natuurlijk veel sterker geworden. Hij maakt zijn minuten dus. Hè, dat, ook die heb je dan ook, zoals ze het spreekwoordelijk zeggen, in de benen.
Vlieguren, ja. Dat is zo belangrijk als jong speler.
Ja.
Volgens mij hadden we daar ook al over gehad. Voorheen hadden wij... als jonge jongen kwam je er ook niet zomaar doorheen. Mm. Dus dit verhaal is niet gek. Hè? De een is op zijn 18e rijp en dat is een toptalent.
Mm-hmm.
Noem maar de Gravenbergs en... de Ihataren, die zijn voetballend en fysiek en mentaal, die zijn er klaar voor.
Mm-hmm.
Maar de ander heeft gewoon misschien 2, sommigen wel 3 jaar nodig tot hun 1-22ste om echt een man te zijn, fysiek gezien. Om mentaal klaar voor te zijn om, mannenvoetbal te spelen. En die ruimte krijg je gewoon nu niet meer in Nederland. Voorheen hadden wij de beloftecompetitie op maandag. Dan had je alle wissels van het eerste, plus nog de jonge jongens. Ja, dan haalde je best wel een niveau, want je speelt tegen alle betaald voetbalclubs, waar je zomaar tegen Ajax speelt, waar de voltallige eerste selectie speelde dan. Daar werd je beter van. En nu is door de piramide zijn er allemaal verschillen en sommige clubs doen daar wel in mee en sommige niet. Dus je krijgt allemaal scheve verhoudingen, terwijl eigenlijk als jonge jongen moet je vlieguren maken. En vooral dat fysiek gezien. Ja, ik heb daar gewoon de tijd voor gehad. Ik heb daar ook de tijd voor nodig moeten hebben om te wennen aan mannenvoetbal. Dus voor mij was dat wel een positief iets. Waar ik daar naartoe kon groeien.
Hmm.
En toen ik uiteindelijk in het eerste team kwam, ging ik spelen. En dan word je ook gewoon beter. Dus dat is de normale stappenplan.
Ja.
Nu moet je gewoon op je 18e klaar. Je moet in de eerste elftal komen. Als jij in 2-3 wedstrijden of minuten die je krijgt, als het net niet gaat, je kan bij wijze van ben je gelijk afgeschreven.
Ja.
Dus dat is wel keihard. Keiharde realiteit eigenlijk.
Want was dat stappenplan wat je net beschreef, was dat iets wat je voor jezelf ook had uitgestippeld? Dus dat je van tevoren al wist van of niet specifiek dan mm-hmm. het type club, of tenminste niet specifiek de club, maar wel het type club, hè, om de groei door te gaan maken die je wilde doormaken?
Eigenlijk wel, ja. Goeie vraag, want destijds, ik zat toen bij Sparta en daar kreeg ik geen kansen om door te breken. En heb ik uiteindelijk bij RKC en bij NAC Breda stages mogen lopen. Kon ik bij beide teams kon ik aansluiten. RKC was het type club waar heel veel jonge jongens de kans kregen. En ook de belofte team, die deed altijd gewoon leuk mee.
Mm-hmm.
En NAC is misschien in potentie een veel grotere en mooiere club. Alleen toen keek ik ook wel, oké, maar er breken niet echt veel jonge jongens hierdoor. En misschien moet ik toch de keuze maken bij RKC. Daar trainde het tweede en het eerste train tegelijkertijd, 's ochtends. Mm. Dus hey, als ze één speler nodig hebben, dan hengelen ze eentje over van het tweede team. Dus daar heb ik wel bewust over nagedacht, omdat ik die keuze dan had tussen NAC en RKC.
Yeah.
Dus uiteindelijk heb ik op dat moment wel de juiste keuze gemaakt, want uiteindelijk heb ik daar wel de tijd en ruimte voor gehad. En dat is bij RKC altijd wel geweest. Dat je als speler, als jonge speler, krijg je wel de tijd om te wennen aan het niveau. En eerst minuten te maken en dan steeds te groeien op die ladder eigenlijk.
Ja, nice man.
Ja.
Reden waarom ik het vroeg, omdat dat gesprek wat ik tegen je zei, van, hebben we gehad met mijn neefje gisteren. Mm-hmm. En ik had niet echt, en misschien 14 jaar, vrij jong natuurlijk. Maar ik vraag me af hoe belangrijk het is om misschien zelfs op die leeftijd, waarin het qua blijkbaar dus al steeds belangrijker wordt om goed na te denken met waar je naartoe wil gaan.
Mm-hmm.
Of het daadwerkelijk ook echt al van belang is om een bepaalde soort stappenplan voor jezelf te maken in je carrière. Al is dat maar denkbeeldig, visualiseren van oké, waar wil je stapsgewijs naartoe? Zodat je ook naar dat niveau toe kan gaan groeien met wat je in gedachten hebt.
Ja, dus op je 14e.
Ja.
Ja, kijk, weet ik niet of jij op je 14e al bewust bent van wat de stappen zijn. Sommigen wel. En dan ben je heel specifiek bezig. Ik denk uiteindelijk als je 14 bent, moet je heel veel plezier hebben in het spelletje. Je gaat het leuk vinden. En op het moment dat je het leuk vindt, wordt het serieuzer. En dan moet je zoiets hebben van, je moet een droom hebben.
Ja.
Ja, als je 14 bent, moet je gewoon je dekbed over je heen trekken. Ik droom om in een vol stadion te spelen.
Ja.
En dan waar je plafond ligt of in welk stadion dat is, dat ligt aan jezelf. Maar je wilt, als je 14 bent, wil je Champions League gaan spelen. Ja.
Ja.
En waar speel je op dit moment? En waar wil jij op je 18e wil je zijn? Ja? En of jij op je 14e een stappenplan gaat hebben? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat jij gewoon... Zit jij bij een BVO?
Mm-hmm.
Dan wil jij, denk ik, bij die club, desbetreffende club, wil jij dan het eerste halen. Denk ik.
Ja.
Als jij 14 bent, dan zit je in de onder... wat is het? Onder 15.
Ja.
Dan wil jij de kortste route naar in een vol stadion spelen is over 3-4 jaar in het eerste elftal van die club. En
ja,
dan vanuit daar knallen om dan je Champions League droom te behalen.
Ja, precies.
Ja.
Want toen ik dus met hem zo in gesprek was en ik vertelde hem van oké, wat wil je daadwerkelijk doen? Kon hij er in eerste instantie niet echt direct antwoord op geven. Maar door een paar keer te draaien aan de vraagstelling, werd het voor hem helder met wat ik bedoelde.
Mm-hmm.
En kon hij aangeven, nou oké, ik hoop dus volgend jaar of het jaar erop een stap te maken. Niet alleen één, een vaste, stabiele waarde onder de 16, maar direct misschien al mee te kunnen met de onder de 17 of onder de 18.
Ja. Yeah. Ja.
Zodat je het jaar daarop weer toch kan gaan ruiken aan.
Ja, maar kijk, die lijn is heel erg dun, hè?
Mm-hmm.
Want waar we het hiervoor over hebben van, oké, je krijgt nou maar eenmaal minder tijd. Mm-hmm. Daartegenover staat ook wel, als jij in de onder 15 zit, dan beseffen die jongens eigenlijk niet hoe dichtbij je wel bij een eerste elftal zit. Want ben jij 17, 18 en de kwaliteiten zijn aanwezig, ja, dan kan jij gewoon zo worden overgeheveld. En als je die besef of die bewustwording eerder brengt, mm-hmm. des te sneller ze misschien daarmee bezig zijn.
Ja.
Ja, dus dat is wel, aan de ene kant, dat is wel dubbel. Want het zit, ze zijn dichterbij dan dat ze denken vaak.
Ja.
En misschien zit dat speelse er nog in. En degene die dat het minst heeft, dat wil niet zeggen dat dat de beste speler is. Maar degene die het minst speels is, richting de onder 19, onder 18. Ja, vaak ziet een trainer van het eerste daarin wel, hey, die kan ik gelijk, die kan ik gelijk inbrengen.
Ja, ja, dan kom je toch weer terug op met wat je zei, die visie van Sparta. De ontwikkeling die je zeg maar echt als persoon zeg maar meemaakt.
Als persoon, ja. Dus dat laatste stukje. Je hebt de onderbouw. Mm-hmm. En dan komt de onder 13, 14, 15. Mm-hmm. Dat is het vervolg, weet je. Dan gaat het steeds serieuzer. En dan dat laatste stukje is richting eerste elftal.
Mm.
Okay. En wie kan die stap daadwerkelijk maken?
Ja.
Dus wat daarvoor gebeurt is, ja, leuk. Je bent bestempeld als goede speler, als talent. Maar nu moet jij dat laatste stukje moet jij gaan. Dat is richting volwassenheid.
Ja.
Ja, kan je dat vertalen in het veld en ook daarnaast, ja.
Ja. Je zit dan tegelijkertijd te denken van waar halen die jongens, of waar haalde jij dan als je dat... Heel veel van dat soort jongens, ik destijds ook, natuurlijk haal je inspiratie vanuit hetgene met wat je ziet op de tv of wat dan ook, want je hebt een idool.
Ja.
Maar waar haalde jij destijds gewoon je inspiratie vandaan?
Nou ja, uiteindelijk, het zijn inderdaad andere tijden. Mm-hmm. We hadden niet zo internet, absoluut niet. Dus ja, je haalde je inspiratie uit je idool op jouw positie. Ja, ik vond Zidane, dat was geweldig. Ja, dat was een meester als middenvelder. Ja, daar kon ik van genieten als ik daarnaar keek. Dat was dan voor mij een idool. Hè? Dat tijdperk Zidane, Ronaldinho, Ronaldo. Ronaldo, Braziliaanse Ronaldo.
Ja,
ja, dat zijn spelers waar je van genoot. Dus dat zijn echt idolen of voorbeelden op het veld.
Mm.
Patrick Vieira.
Ook.
Ja. Dus dat Franse team toen, WK 98. Ja, is gruwelijk. Daar kon je van genieten. En ter meer omdat ik... Fiera noem ik dan, maar dat werd ik door mijn vrienden werd ik zo genoemd.
Mm-hmm.
Dat een beetje dezelfde speelstijl, dezelfde positie. Dus ja, dat waren dan echt je idolen. Ja.
Ja.
En toen had je, je keek gewoon of een Champions League wedstrijd, of een WK, EK, of zondagavond om 7:00.
Ja, dat.
Ja.
Of zondagochtend, ik weet niet of je, maar...
Match of the day. Match of the day. ja. Ik had geen iPad of... net als mijn zoontje nu. Hij mocht s'avonds geen Champions League kijken, maar de volgende dag... voordat ik al wakker ben, heeft hij alles al gezien. Dus dat was niet.
Nee. Man.
Dus dat is wel, dat is wel anders. Dus die kinderen hebben nu wel... Ja, die kunnen kiezen uit tig idolen.
Ja.
En ook... Wat die idolen doen. Ja, als je alleen maar kijkt op Instagram wat er voorbij komt. Dus dan heb je... Wij hadden alleen maar dat visuele wat die jongens op het veld doen.
Ja.
Hè, als Zidane een kopstoot geeft. Ja, leuk. Maar voor de rest weet je niet waarom of weet ik voor wat.
Helemaal
nu kan je dat wel lezen en terugvinden. En,
ja, wat wij heel erg deden, zeg maar. Want Zidane was ook altijd echt mijn idool geweest. En nu ook natuurlijk gewoon als trainer vind ik het gewoon...
Is trouwens daartussendoor, hè? Sorry dat ik je onderbreek, maar dan heb je zoveel jaren absolute top.
Mm-hmm.
En dan als trainer zijnde ook, hè? Alleen maar in de absolute top. Hij is nooit bij Alexandria of bij Mayence geweest. Nee, gewoon bij Real en dan ook nog zo presteren. Dan
dope, hè?
Dan heb je respect.
Ja, man. Ja, ja. Zeker. Dat, dat verdien je wel. Eigenlijk zou hij dus, gewoon net dat even terzijde, dat je zou bijna zeggen van oké, het enige wat hij hier nog zou kunnen doen is het nationale elftal.
Bondscoach.
En dan is het klaar.
Ja. Ja.
Want wat wil je daar dan nog? Ja, die ja. wil je gaan bewijzen met dat je wat met Real Madrid ook met een ander kan doen. Zoals Guardiola dan jaar op jaar zeg maar proberen die Champions League te winnen.
Gewoon lekker stoppen.
Ja, precies.
A la Frankrijk uit, gewoon stoppen.
Het is leuk voor je, man.
Nee, sorry dat ik je onderbreek.
Nee, helemaal niet. Maar ik, want hoe je dat zo zei, het moet me gelijk terugdenken aan vroeger van trainingstijd, hè. Jeugdtijd, trainingstijd was dan altijd 7 uur of zo, of uiterlijk 7:30. Of ook echt het begin seniorentijd.
Mm-hmm.
Bij Zwartje 28, bij TGR.
Zo.
En dan kon je net niet...
Dat waren topclubs, hè?
Ja, dat waren echt in Rotterdam waren dat echt de clubs. En dan kon je net niet de hele... je miste sowieso een gedeelte van die Champions League wedstrijd. Dus dan nam je de wedstrijd gewoon op een videoband. Gewoon echt op een videoband.
Even klikken.
Maar dan gewoon terugkijken, hè? Gewoon echt letterlijk... Echt stuk voor stuk gewoon van... Hé, zo, had je dat gezien van Zidane, wat hij deed? Hup, terugspoelen. Papap,
kijken. De wedstrijd duurt 90 minuten, maar terugkijken duurt 3 uurtjes.
Stop je, gewoon echt letterlijk analyseren gewoon wat hij elke keer deed. En ik weet nog dat er een keer een wedstrijd was. Ik weet niet meer tegen wie dat was. Was dat die 4-3 wedstrijd tegen Manchester?
Mm-hmm,
mm-hmm. Ja, dan maakte hij Beckham echt verschrikkelijk belachelijk.
Ja.
Maar echt 0 keer... balverlies.
Dat was
0
hij was
keer.
Daarin een meester.
Ja, bizar.
Hij kon zowel aanvallend, maar hij kon ook schoffelen. Hm. Ja, gewoon. Hij kon een ploeg echt dragen.
Ja.
Dus hij kon het tempo bepalen van, hey, nu gaan we hoog tempo en nu gaan we even temporiseren.
Ja.
Ja. Super.
Maar als je dat hebt, zeg maar, want waar ik naartoe wil gaan is dat ik, dat heb jij natuurlijk ook gehad, gewoon echt dat leven voor die sport gewoon, dat je zo ver ging om een videoband gewoon even terug te kijken van wat jouw specifieke idool op dat moment stap voor stap doet, zodat je daarvan kan leren. Dus die passie en betrokkenheid, die zat er gewoon heel erg in. En ik vraag me af, in hoeverre heeft de hedendaagse de jeugd nog steeds diezelfde passie en betrokkenheid, zonder, met alle respect voor iedereen die dat nu doet, en met wat jullie ook gewoon heel mooi nu doen, waar Noen onder andere onderdeel van is, van voetbalperformance, zonder zich daarmee bezig te houden. Dus gewoon echt letterlijk vanuit jezelf, ze zijn klaar bij voetbalperformance, en dat ze dan op de zondagmiddag
dat,
of zo...
Nee. Dat, ik weet ook niet of je dat van de hedendaagse jeugd moet verwachten.
Mm-hmm.
Er is gewoon veel meer te doen. Je hebt veel meer afleiding tegenwoordig. Ja. Waar we het net over hebben, je komt thuis, je hebt een PlayStation, je hebt internet, je hebt iPad, je kan van alles doen.
Hmm.
Ja, ik kom nou maar uit een omgeving ook waar iedereen nog buiten speelde, waar je gewoon ook niet veel te doen had.
Hmm.
Dus ik ging ook naar buiten. Ik ging ook trucjes die je zag, ging ik nadoen, want... Ja, Zidane maakt de pirouette. Nou, dat moet ik echt kunnen. Dus je gaat gewoon naar het pleintje. En of het nou regent of niet regende, je was gewoon buiten.
Ja.
Dat is gewoon dat stukje. Dat buitenspelen. Ik denk dat het grootste verschil is. Dat de jeugd van tegenwoordig gewoon veel meer activiteiten doen. Veel meer andere dingen. En ik wist niks beters dan... Alleen voetbal.
Mm.
Ik ging voetballen. Ja, andere sport. Dat bestaat toch niet?
Mm. Nee.
Ik was gewoon zo gepassioneerd. Want ik ga voetballen. Ja, ik ging, bij gym deed je iets anders. Maar niet als je naar buiten ging. Dan had je aan een bal van jezelf of van een buurjongen had je genoeg.
Ja, tuurlijk.
En daar verzinde je wel de gekste... Ik denk dat je dat ook hebt. De gekste oefeningen deed je daarmee. He, dus nee, dat, ik denk dat je die twee tijden ook, dat echt hedendaags, veel meer afleiding, internet ook, want dat speelt ook een grote rol.
Mm-hmm.
En die generatie wat nog erg buiten speelde, dat je dat gewoon ook gescheiden moet bekijken.
Ja.
Dus je moet eigenlijk nu zien, deze huidige generatie... internetgeneratie, laten we dat zomaar noemen.
Mm-hmm.
Je moet ze activeren. Je moet ze motiveren. zodat ze naar buiten gaan. Dus je moet ze ook een activiteit aanbieden mm-hmm. om naar buiten te gaan.
Maar merk je dat daardoor, ten opzichte van toen, minder echt natuurlijke talenten ontwikkeld worden? Hè? Dat, jongens van een veel hoger niveau, voetbalniveau, bepaald voetbalgochel.
Kijk, ik heb dan nu een voetbalschool, maar als je mij 10 jaar geleden had gezegd, ja, ik ga op zondag naar een voetbalschool, had ik je gewoon voor gek verklaard. Hmm. Want ja, ik ging op zondagochtend ging ik gewoon buiten voetballen met vriendjes. dat is de beste leerschool.
Ja.
Maar omdat de huidige generatie dat niet doet, ja, dan mis je toch wel. Weet je? Wij gingen elke dag gingen we voetballen na school. Dus ik snap dat stukje, dat mis je al. Hè? Hmm. Dus al is het maar een uurtje en op straat, ja, daar leer je alles. Alles wat je nodig gaat hebben in betaald voetbal mm-hmm. en daar buiten, dat leer je op straat.
Mm.
Dus alle facetten, zowel voetbaltechnisch als het mentale voor jezelf opkomen, met anderen leren omgaan, dat leer je op straat.
Ja.
Dus ik merk nu wel het verschil. Jongens die, voetbaltechnisch dan, jongens die wel veel buiten voetballen, die wel constant bezig zijn op de pleintjes, ten opzichte van jongens die alleen bij een vereniging, misschien op gras of kunstgras tegenwoordig, tegen een balletje aantrappen.
Ja,
dus dan, dat merk je wel. En op een pleintje onder weerstand in een 4 tegen 4, 5 tegen 5, ja, daar leer je een aanname.
Hmm.
Daar leer je iemand uitspelen. Ja.
Ja, ik weet niet of jij dat zelf met je ouders, zeg maar, misschien hebt meegemaakt in jouw periode dat je in ontwikkeling zat na het profvoetbal toe. Maar hoe belangrijk is het om dezelfde betrokkenheid, of in ieder geval een bepaalde vorm van betrokkenheid en passie te hebben als steun van je ouders in dat hele proces?
Ja, heel erg. Heel erg belangrijk zelfs. Ik moet zeggen, je hebt het over voorbeelden, idolen. Mm-hmm. Nou, ik noemde net Zidane, Vieira, Ronaldinho, et cetera. Dat zijn dan idolen op het veld. Maar als je dan praat over rolmodellen buiten het veld, ja, dat zijn dan mijn ouders. Die dan keihard werken, zodat jij naar school kan gaan, zodat jij je sport uit kan oefenen. En naarmate ik ouder werd en het steeds serieuzer werd in voetbal, hebben ze mij altijd gesteund. En dat zorgt wel dat je op het rechte pad blijft en dat je je dromen blijft navolgen.
Mm.
En ja, die steun heb ik zeker gehad. In mijn geval, mijn broer, die ging overal mee. Die heeft mij sinds kleins af aan op een vereniging gezet. We verschillen nog best wel qua leeftijd. Dus hij was mijn voetbalvader. Mm. Dus overal waar ik heen ben gegaan, en naarmate je ouder werd, dan zijn de afstanden steeds verder door heel het land, is hij me altijd blijven volgen tot aan mijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal. Dus dus als ik zeg rolmodel, steun, dan zeg ik ja, mijn ouders en mijn oudere broer.
Hmm. Ja. Ja, vooral dat stukje echt op het rechte pad blijven, dat is daarin dan echt zo belangrijk.
Zeker, zeker.
Om een stabiele factor achter je hebben in dit geval, hè? Je broer die je overal onderweg steunde.
Ja,
en je ouders die zeker vanuit het thuisfront over jou waakten.
Ja, en daarom is dat die mooie combinatie, sport in het algemeen en voetbal dan voor mij dan specifiek. Maar dat is voor mij altijd een uitlaatklep geweest. Je gaat naar school. Ik kom dan uit Rotterdam-West, het oude Westen. Dat was voorheen, ja. Was geen makkelijke buurt in die zin. Je groeide wel lekker op door buitenspelen, maar ja, er gebeurde heel veel narigheid, heel veel dealers, junkies, et cetera. Dus ja, je groeit daar wel in op. Dus om van de straat af te blijven, ja, ik was altijd bezig met een bal. Ik ging altijd weer voetballen. Dus dat stukje haalde je wel weg. Want als je dan thuis komt, moet je huiswerk maken. En dan heb je eigenlijk geen tijd om te gaan hangen, om het maar zo te zeggen. Dus en dat gecombineerd met, dus dat sporten gecombineerd met je opvoeding thuis. Mm-hmm. Dat heeft mij wel gevormd tot, tot de man die ik nu ben eigenlijk. Hmm. Ja.
Ja, ik vind het mooi, want daarmee met je, wat je aangaf, hè, de situatie, de wijk waar je in woonde, niet de meest fijne wijk om in te wonen. Hè, vele mensen die mee kunnen gaan in die sleur van de wijk zelf.
Ja, ja.
Nou, jij koos er echt letterlijk, bewust of onbewust, doelbewust voor om een ander pad op te kiezen, wat jou natuurlijk ook veel meer zou geven uit liefde voor het spelletje voetbal.
Mm-hmm.
En dan terugkomend op die vraag die ik stelde van, hey, is een stappenplan, moet je je daarmee bezighouden? Dat dan niet zozeer of je daar bewust mee bezig moet houden, maar een bepaald
doel. In het onbewust, ja, je doel. Ja. Want mijn doel of mijn droom, wat ik net zei, mijn droom is dan profvoetballer worden.
Mm-hmm.
Ja, kan je geen kattenkwaad uithalen, kan je niet gek gaan doen, want ja, dan ga je de verkeerde kant op. Oké, okay? Jouw doel ook vanuit je ouders en die opvoeding, ja, maar je wil voetballen, maar ja, je moet wel je school afmaken. Mm. Je moet wel je diploma halen.
Mm.
Want die waren niet meer bezig met profvoetballen worden. Nee, jij moet gewoon naar school. Die wisten niet eens wat houdt dat in, profvoetballer. Je moet gewoon straks moet je gewoon diploma hebben. En dan heb je het beter gedaan dan dat wij hebben gedaan. En dan kan je geld gaan verdienen.
Ja.
Dus die combinatie, dus het doel van mijn ouders,
mm-hmm.
dat ik educatie heb en dat ik een diploma heb.
Mm-hmm.
En met mijn doel natuurlijk, of het droom profvoetballer worden. Die combinatie heeft er misschien, is dat onbewust, ja.
Ja.
En uiteindelijk de persoon dat ik ben ook. Hè. Dus ik ben ook bewust van waar je naartoe wilt. Ja.
Mm. Ja.
Dus dat is ook wel belangrijk. Kijk, uiteindelijk is dat laatste percentage, je hebt weer met individu te maken.
Ja.
Ja. Dus elke individu is daarin weer anders. Jij kan het zo goed uitgestippeld hebben. Je kan zo een goede steun hebben vanuit huis uit. Maar uiteindelijk bepaal jij nog steeds jouw pad, denk ik.
Ja, nee, ja, denk ik. Ik weet het wel zeker.
Ja,
op basis
ja,
van de keuzes
ja.
die je maakt, bewandel je een bepaald pad in.
Ja, ja.
Ja, daar horen hele leuke dingen bij, consequenties, positief of negatief.
Zeker, zeker. Ja. Dus de opvoeding is daarin heel belangrijk. Je omgeving is daarin super belangrijk. En uiteindelijk jouw intrinsieke motivatie, dat is... ja. Ja, ja,
ja, ja. Maar want als je het hebt over doelbewust, hè, je hebt natuurlijk ook, ik zeg wel natuurlijk, want het, zo natuurlijk is het niet. Je hebt interlands gespeeld ook voor Cape Verde. De wijk waar je in groep in, waar je in opgegroeid bent, zijn heel veel Cape Verdeaanse mensen die daar wonen. Was jij je bewust dat jij een bijdrage kon leveren aan de ontwikkeling, gewoon de mentale ontwikkeling van heel veel Cape Verdeanen, zowel hier in Rotterdam of in Nederland, maar ook op Cape Verde zelf? Gewoon puur op basis van je prestaties of met wat je op het veld hebt gedaan?
Toen, op dat moment, mm-hmm. toen we bezig waren? Toen niet eigenlijk. In het begin, nee ja, je wordt gevraagd om voor je land uit te komen. Ja, een eer natuurlijk.
Mm-hmm.
En op het moment dat je daar gaat spelen,
mm-hmm.
thuis in Cape Verde, daar kwam het besef wel van, hey, als wij spelen... iedereen is blauw. Ja, iedereen is één. En op een gegeven moment gaat dat ook gepaard met resultaat. Ja. En ja, in 2010 begonnen we 100-zoveelste van de wereldranglijst. En uiteindelijk zijn we gaan winnen en stijgen en resultaten geboekt. Ja, toen kwam dat besef wel, hoor. Ja.
Ja.
Ja, dat je... Ja, we hebben geschiedenis geschreven voor het mm-hmm. eerst geplaatst voor de Afrika Cup. Als je dan terugvliegt naar de hoofdstad Praia en je ziet een nationale vrije dag letterlijk. En je wow. ziet opa's, oma's van 80 tot aan kinderen van, die dan vrij zijn en jou opwacht. Ja, dan, dat doet wel echt wat met je.
Ja, history,
ja.
man.
Ja.
Ja.
Kijk, wat er dan hier in Nederland gebeurt, dat voel je niet. Omdat je dan puur gefocust bent. Je bent echt in die bubbel, je bent aan het spelen en... Ja, uiteindelijk wil je gewoon presteren op het veld. Dus af en toe krijg je dan wel filmpjes mee. Maar dat besef kwam dan pas achteraf.
Mm.
Ja, achteraf, ja. Weet je, nu nog steeds. Dan word je daaraan herinnerd. En dan komen mensen naar je toe, zo, toen. En dan leggen ze jou dat gevoel uit. En ja, uiteindelijk ben je... Ja, je bent professioneel, dus je bent... gefocust, ja, met je team. Dus je zit echt puur in die focus van... hé, we gaan het maximale uithalen. En uiteindelijk kom je terug, heb je daar ook geen tijd voor. Want ja, je club staat op je te wachten. Ja, die betaalt je salaris, dus je gaat ook gewoon weer door. Dus die besef komt vaak als je moment... nu ben ik gestopt, dan krijg je steeds meer van die verhalen mee. Of als je dan op vakantie gaat, moet zeggen in Cape Verde, dan... ja, wij Nederlanders zijn sowieso automatisch wat nuchter dan...
Echt,
ja, maar die waardering is wel groter.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat als jij nu gewoon teruggaat naar die buurt... Want woon je daar nu nog steeds of woon je nu...
Nee, nu niet. Mijn ouders wonen er nog wel.
Ja.
Maar het is gewoon een multiculturele buurt. Maar bijvoorbeeld dan... We hebben ook tegen Marokko gespeeld op de Afrika Cup. Mm. Maar ja, die wedstrijden hebben wij op de pleintjes al tig keren gespeeld. Ja. Ja, nee, Marokko tegen Cape Verde. En Marokko heeft altijd... Ja, die is altijd gewoon qua niveau altijd gewoon goed geweest. Die hebben ook WK's gehaald, et cetera. En toen kwamen wij als kleine broer op de Afrika Cup... Dat is wel leuk. Dus mijn leeftijdsgenoten, mijn oude jongens uit de oude buurt. Ja, dan maak je wel grappen mee.
En, ja.
Ja, dat is wel leuk. Dat je dat dan weer voor jezelf af kan spelen.
Ja, ja, precies. Ja, ik kan me echt voorstellen dat als je dan bij je ouders gaat... Ja, dat toch wel mensen in de wijk... Hè,
zeker, toch, ja. Zeker. Ik moet zeggen waar ik nu woon. Ik woon in Capelle. Ja, weet je, dat is dat Nederlandse nuchterheid. Niemand weet het of ik voor wat. Maar als ik inderdaad even een... even een ketchup gaan eten bij mijn ouders, dan dat word je dan wel herinnerd. Dat is wel leuk.
Ja, dat is leuk, maar uiteindelijk, als je weer naar doelbewust teruggaat of echt een idool zijn, je hebt wat gecreëerd waardoor je gewoon weer een idool bent voor iemand anders. Dat is geweldig, man.
Ja, kijk, uiteindelijk, je bent heel individualistisch bezig.
Mm-hmm.
Jij wil profvoetballer worden.
Mm-hmm.
Jij wil Champions League halen. Of jij wilt het hoogst haalbare. Dus iedereen denkt aan zichzelf.
Mm.
Maar velen beseffen niet dat jij een voorbeeldfunctie bent. En dat jij een idool ook bent. En dat jij een voorbeeld bent voor velen na jou. En dat besef ik me wel, van kinderen op Cape Verde of jongens hier, ja, die willen allemaal die weg bewandelen die jij hebt bewandeld. Dus ja. dat is wel een goeie.
Ja, mooi man.
Ja.
Echt mooi. Wat is het meest geweldige prestatie, als je gewoon terugkijkt op je carrière? Wat is voor jou, en ik heb bijna al een idee met wat je gaat benoemen, maar wat is voor jou echt het ultieme prestatie voor jou geweest?
Ja, eigenlijk waar we het hiervoor over hebben gehad, dat je voor je land, weet je, op de hoogste podium voor je land uit mag komen. Ik denk dat dat in combinatie met wat dat ook teweeg brengt, maar sportief is, ja, ik heb twee Afrika Cups mogen spelen, waarbij in 2013 in Zuid-Afrika mooie stadions waar het WK 2010 gespeeld werd. Ja, een hele mooie pool. Dat je dan de eerste wedstrijd tegen Zuid-Afrika als thuisland mogen spelen. Ja, 80.000 vuvuzela's. Ja, dat was voor mij wel een mijlpaal. En uiteindelijk kwartfinale gehaald. En dat was sportief wel een hoogtepunt, ja.
Ja,
ja.
Is dat
wel? Ja. Al heb ik ook op... Ik ben met RKC ben ik ook twee keer gepromoveerd. Dat zijn ook wel mooie tastbare prijzen. Dat je gepromoveerd vanuit Jupiler League naar de Eredivisie. Dus ja, dat zijn ook gewoon leuke prijzen op clubniveau. Waar je dan ook... waar je ook gewoon trots op mag zijn, denk ik.
Ja, weet ik wel zeker, ja.
zeker.
Een kwartfinale op Afrika Cup is niet niks.
Nee, zeker. Nee. En dat is daarna, hè, dus wij waren aan het balen. Wat ik tegen jou zei, van ja, je gaat naar, je zit in die bubbel, je gaat naar zo'n toernooi waar iedereen denkt van, kapedie. Terwijl wij gingen daar natuurlijk heen, ja, we gaan gewoon, we gaan voor die cup.
Ja.
We zijn geen toeristen. Laat iedereen maar denken dat wij de toeristen uit gaan halen. Maar wij gaan er vol voor. En dat zag je ook in de wedstrijden, ja. Onderschatting, ja, prima. Uiteindelijk gingen wij in best wel een moeilijke pool, gingen wij door.
Hmm.
Dus wij kwamen eigenlijk met tranen terug uit het vliegtuig vanuit Zuid-Afrika.
Mm-hmm.
Want wij baalden gewoon dat we verloren van Ghana.
Mm-hmm.
Wij baalden eigenlijk van, kut man, we waren niet de mindere, we waren eigenlijk veel beter. Ja, een onterechte penalty, waardoor we 1-0 achterkwamen. Ja, echt letterlijk huilen in de kleedkamer. Van onze droom is weg om de Afrika Cup te winnen.
Wow.
Waar iedereen dacht van, je moet blij zijn.
Ja.
En toen kwamen we terug. En dat was dan dat het heel het land op zijn kop stond.
Ja.
Dus toen was die besef landen toen pas. Van, maar we hebben toch verloren, kwartfinale. Dan is er toch geen optocht. Ja,
zoals hoe ze dat hier met Nederland hadden gedaan, doen ze tweede
precies,
winnen. Ja,
precies. Ja, precies.
Ja, wauw. Gewoon die tranen van teleurstelling.
Ja, en dan 24 uur later, want dan vlieg je terug, weet je. En dan ga je terug.
Boom,
ja,
feest.
Boom, feest.
Gruwelijk, man.
Ja.
Maar ja, inderdaad. Dat je ook zegt, hè, die tastbare prijzen als met RKC.
Zeker, ja.
Het zijn ook natuurlijk gewoon dingen waar heel weinig mensen natuurlijk over. Want hoe vaak word je nou als senior ook nog echt daadwerkelijk kampioen?
Kampioen, ja. Kijk, je moet ook realistisch zijn. Ik heb niet in de top van Nederland gespeeld. Ik heb dan rechterrijtje Eredivisie. Wel top van de Jupiler League. Dat is het niveau wat ik heb behaald, toch?
Ja.
Uiteindelijk, niet iedereen kan inderdaad zeggen, ja, ik ben kampioen geworden, ik heb een schaal omhoog, ik heb de play-offs gewonnen. Dus dat achteraf, weet je, dan koester je dat wel.
Mm-hmm.
En je moet ook realistisch zijn, op dat moment was dat gewoon voor mij het hoogst haalbare. En ja, ik heb 5 mooie jaren bij RKC gehad.
Mm.
Ja, destijds, ja, 5 jaar bij een club, dat is tegenwoordig ook niet meer...
ondenkbaar.
Ja, is ook niet zomaar.
Nee.
En dat is wel een club die mij de kans heeft gegeven, waar ik mijn eerste stap in betaald voetbal heb mogen maken. Dus ja, dat zijn wel dingen, als je daar nu aan terugdenkt, ja, mooie tijden, mooie feestjes ook gehad.
Dat snap ik, ja.
Vooral een club als RKC, dat zie je ook afgelopen jaren,
mm-hmm.
die gaan op en af in de Eredivisie. Als ze een heel goede periode hebben, dan kunnen ze misschien een uitschieter omhoog maken.
Mm-hmm.
En anders is dat misschien, dan is dit het niveau waar ze horen, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, want wat voor, als je dan kijkt, zeg maar, naar echt het totaalplaatje, die op dat soort prestaties, hè, de kwartfinale Afrika Cup en de promoties met RKC. Wat voor soort inspanningen moest jij leveren om ervoor te zorgen dat jij onderdeel was van dat soort successen? Of onderdeel kon zijn van dat soort successen?
Ja, hele goede vraag. Ik ben een teamspeler.
Mm-hmm.
Ja, je weet, ik speelde op het middenveld. Dus uiteindelijk... Om daar onderdeel van te zijn, moet je gewoon, je moet presteren om mm-hmm. te gaan spelen. En je bent op en top prof. Ja, en dat was zowel bij het nationale team als bij RKC. Ja, het is je droom. Het is je droom gecombineerd met je werk. Dus ik heb er gewoon veel voor moeten laten. Uiteindelijk ga je jezelf... naarmate je jaar in jaar uit ga je afkijken bij anderen. Oh ja, dit is wat betaald voetbal is. Oh, die speler van 30, hij is bezig met zijn lichaam. Oh, hij gaat naar de fysio. Hij gaat de kracht in de krachthonk. Hij is bezig met zijn lichaam. Dus uiteindelijk ben ik constant bezig geweest met... Hey, waar kan ik mezelf in verbeteren? Is dat het stukje krachttraining? Is dat het stukje bewustwording van... Hey, op dit niveau wordt dit en dit gevraagd. Dus daar was ik me wel van bewust van... Hey, wil je beter worden? Wil jij op dit niveau hanteren en naar boven? Ja, dan moet je echt bezig zijn met je vak eigenlijk. Ja. Met je sport.
Ja.
Ja.
Wat moet je eigenlijk dan weten voordat je... Of kan je dat überhaupt weten voordat je dus echt daadwerkelijk op dat niveau acteert? Wat dat vak dan ook daadwerkelijk inhoudt? Want je hebt natuurlijk een hele opleiding gehad. Maar als je die hele opleiding hebt gehad, weet je dan al met wat je dan zou moeten doen wanneer je dus op dat niveau terechtkomt?
Als je die opleiding hebt gehad, dan heb je de basis. Mm-hmm. Hè, de voetbaltechnische dingen en heb je de basis. Maar dat elke dag bezig zijn met je lichaam, met voeding en met presteren, dat kan je niet nabootsen. Want ja, je gaat nu elke dag ga je trainen. Je krijgt te maken met echt wedstrijden waar heel Nederland ook naar kijkt. Dus iedereen heeft ook een mening. Dus kan jij daartegen? Ben jij bereid om dag in dag uit om eenzelfde niveau te behalen? Of vandaag op de maandag hou jij een 8. Ja, dinsdag heb je er minder zin in. Want gisteren ging je later naar bed. En dan train je een 3. En dan denk jij misschien op zaterdag te gaan spelen. Nee. Jij moet een constant niveau halen op de trainingen, zodat de trainer jou zaterdag kan opstellen. Je krijgt te maken met de selectie van 23 spelers. Je krijgt te maken met spelers van boven de 30, die in een andere fase van hun carrière zitten.
Ja.
Dus al die dingen, dus dat weet je niet. En dat moet je gaan ervaren. Week in, week uit ga je spelen. En dan pas ga je het ervaren wat het inhoudt. Je moet het eigenlijk gaan ervaren. Je moet het meemaken. Je moet het voelen.
Ja.
Dat het niet alleen maar leuk is. Wat andere mensen zien is... morgen speelt Sparta tegen RKC. Jij kijkt 90 minuten lang en jij ziet zo... Tony, die bakt er helemaal niks van. Maar ja, jij weet niet dat ik... van maandag tot en met vrijdag keihard getraind heb... en mijn benen helemaal vol zijn. En dus zo ga je dat gaandeweg ga je dat zien te managen.
Hmm.
En het is ook eenmaal afzien. Dus afzien in de zin van... ja, je moet gewoon keihard werken. Dus fysiek gezien vraagt dat best veel van je. Kan je dat opbrengen?
Ja, ben je bereid
om, te brengen? Ben je bereid om pijn te lijden, zodat je beter wordt. Hè?
Ja.
Ik denk dat wij allebei wel met genoeg jongens hebben gespeeld die superveel talent hadden. Maar uiteindelijk, dat laatste stukje...
Mm-hmm.
Dus je komt er misschien wel met je talent, maar dat laatste stukje... bereid zijn om dag in dag uit te werken, inspanning te leveren. En nog constant een niveau te halen.
Ja. Ja. Ja.
Dat is, ja. Dan ben je een toptalent.
Ja.
Als je dat kan.
Ja. Ja, dan denk ik dat dan ook weer belangrijk is. Die andere factoren weten waar je... wat is je inspiratiebron? Hoe betrokken ben je ook daadwerkelijk bij, bij de sport?
Ja. En word jij geholpen?
Ja.
Ja. Want word jij geholpen door een oudere teamgenoot? Word jij geholpen door trainers? Word jij geholpen door je eigen ouders? Of door een begeleider? Zaakwaarnemer, begeleider.
Ja.
Want die kan je daarin ook helpen om stappen te maken.
Ja. Wie hielp jou destijds om echt stappen te maken? Doelbewust die stappen te maken?
Wat ik zeg, ik had het geluk dat ik kwam in een team terecht... waar je heel veel oudere jongens had. Mm-hmm. Heel veel ervarene jongens.
Mm-hmm.
Dus ja, die namen mij daarin mee. Dus ik kon daar gewoon afkijken.
Mm.
En dat nam ik dan mee. En op een gegeven moment dan ga je vanzelf, ga je spelen, ga je het ervaren. En dat wordt dan, ja, dat wordt dan standaard.
Ja, ja, precies.
Dat wordt
ja.
dan gewoon standaard.
Ja, wel fijn als je dan
dus gewoon... Ik had dat wel nodig.
Ja.
Ik had dat wel nodig. Ja. Ja. Nu zie je ze wel steeds jonger. Die dingen die ik op mijn 25ste door had, zie je nu wel dat ze op hun 18, 19 extra trainen of krachttraining. Dat stukje is nu wel ingehaald, zeg maar.
Hmm.
Maar ja, dat komt denk ik ook omdat ze dat zien.
Ja.
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 Ronaldo, die laat zien dat hij bezig is in de gym. Tegenwoordig kan je op YouTube kan je een hele training van Ajax bijvoorbeeld kijken. Dan zie je stapsgewijs wat die gasten doen.
Ja.
Dus ja, daar kan je nu je voordeel uithalen.
Ja.
Ja.
Ja, zeker. Zeker. Als je kijkt naar... inderdaad, volgens mij even Ronaldo hier volgens mij een heel workout-programma of zo op YouTube, wat hij af en toe laat zien of heeft laten zien. Zeg maar.
Ja,
wat
ja.
nog steeds terug te bekijken is natuurlijk. Ja. Maar. Dus ja, daar zit zeker wel een kern van waarheid in.
Alleen dat stukje wat hij daadwerkelijk doet,
mm-hmm.
ja, dat ziet niet iedereen. Of dat kan ook niet iedereen. Dat mentale en constant dat blijven leveren. Want het is niet maar die 10 seconden die je ziet. Het is dag in, dag uit.
Ja.
Seizoen in, seizoen uit. En in zijn geval, want dat is een extreem voorbeeld. Ja, weet je, dat is niet normaal eigenlijk. Hmm. Dat iemand zich dat jaren aan de top.
Ja.
Ja.
Zelfs op die leeftijd nog.
Op die leeftijd.
36 jaar.
Dat is ongelooflijk.
Ja.
Ja. Ja. Maar ja, het is wel dé perfecte voorbeeld van ja. Als talent. Keihard gaat werken, ja, dan ben je top.
Ja.
Ja.
Ja, daarmee zeggen we dus eigenlijk dat ieder talent, los van het talent wat Ronaldo natuurlijk van zichzelf heeft, natuurlijk aangeboren talent,
mm-hmm.
maar dat ieder talent dus daadwerkelijk wel in staat zou moeten zijn, of kan zijn, om... Niet de successen te evenaren als Ronaldo, maar wel zo constant.
Om zijn max op te zoeken.
Ja.
Om zijn plafond op te zoeken.
Constant op dat niveau te kunnen.
Ja, ja. Op het moment dat je die mindset hebt, Ronaldo's max of plafond, dat mm-hmm. is waar hij nu op acteert.
Mm-hmm.
Bij de ander zou dat zijn de Eredivisie. Maar wel dag in, dag uit diezelfde dingen blijven doen,
ja.
omdat. Zoveel jaar vol te houden. Dan is dat je max. Prima. Voor de ander is dat wat is het nu? Tweede divisie. Toch?
Ja.
Dan hou je daar ook... Dus ieder heeft daarin zijn max plafond.
Ja.
Mits jij dat genoeg blijft doen. Want tuurlijk, ik geloof ook niet dat alleen door keihard te werken, dan zou het makkelijk zijn. Dan zou iedereen zeggen, ja, ik ga keihard werken. Dus ergens moet je wel talent voor hebben. Je moet iets goed kunnen.
Mm-hmm.
Bij de een is dat heel specifiek. Die kan verschrikkelijk goed rennen of sprinten. Ja, nou, dan gaat hij toch lekker rechts buiten staan. Dan gaan we toch lekker die bal in de diepte spelen. Ja, prima.
Ja.
Maar dat is wel zijn specifieke talent. En nu gaat hij gaat nu nog leren schieten. Want dat kan iedereen.
Ja.
Weet je, dat kan iedereen. Dat je door te trainen kan je beter leren pasen, beter leren schieten.
Ja.
Kijk, dan heb je al een specifiek iets. Dus zo ga je dan werken op iets wat je wel goed kan.
Ja. Ja.
En dan kan je daarin je max proberen te zoeken, denk ik.
Je onderscheidend vermogen natuurlijk ook. Juist. Op basis van hetgeen wat je doet. Neem bijvoorbeeld een Beckham of zo. Of weet je, die jongen, die rechtsback nu van Liverpool. Die ook zo'n geweldige
trap heeft. Ja. Trend. Ja.
Geweldig. Ja.
Ja. En moet je nagaan als ze meerdere facetten. Ja, op het moment dat je meerdere facetten beheerst, dan ga je steeds meer groeien op die ladder. Ja.
Tuurlijk. Ja. Hey, wie was voor jou echt de, als je terugkijkt op je hele carrière,
mm-hmm.
de speler die jij op het veld mm-hmm. als tegenstander het meest bewonderde? Of nog steeds bewonderd?
Mm-hmm.
Als tegenstander.
Bewonder in de zin van dat hij echt goed was of gewoon als persoonlijkheid?
Laten we een combinatie van maken.
Nou ja, we hebben hem net benoemd. Ik heb tegen de Ronaldo gespeeld in 2010.
Mm-hmm.
Dat was mijn debuutwedstrijd, Capverde, Portugal. Mm-hmm. Portugal was aan het voorbereiden voor het WK. Ja, dan had je meerdere. Had je Deco, ken je nog wel, mm-hmm. toch? Nani.
Mm-hmm.
Ja, Ronaldo was die rising star toen. Ja, daarin zag je aan alles wel uitstraling, ja.
Ja,
ja zeker. Ja, en verder heb je dan... Moet ik even goed nadenken, ja. Ik heb er veel meegemaakt.
Ja.
Ja, ik vond... ik heb tegen persoonlijke tegenstander, Afalai.
Oké.
Okay. Destijds. Ja. Ja. Die was vervelend.
Lastig.
zowel links wegdraaiend, rechts wegdraaiend, uh-huh. Lopen.
Mm-hmm.
Ja, dat is ook nog echt zo'n pure talent. Echt voetballen. Ja, had je destijds... Ja.
Ja,
daar kon ik ook gewoon van genieten, toch?
Dat je ja.
Dus dat was dan ook een directe tegenstander. Ja, en die maakte toen ook de stappen, toch? Van mijn PSV.
Gelijk naar Barcelona.
Dus, ja. Dan ben je top, denk ik.
Ja,
als
tuurlijk.
Je die stap direct kan maken.
Tuurlijk.
Ja,
ja man.
Dus 1, 2, 3. Ja, ik moet zeggen ook Moussa Dembele destijds van AZ.
Ook lastig hoor.
Niet normaal ja. sterk. En destijds als spits.
Ja, klopt.
Daarna als middenvelder, maar dacht ja, wat is dit?
Kracht is een schot, jongen. Ja, die is een been, jongen. Dat is alles, niet normaal.
Alles. Ja. Van dynamiet. Ja. Ja. Dus dan praat ik over spelers hier in Nederland, hoor. Ja, dat was... Dan kan je ook gewoon van genieten. Dat je denkt van, ja, oké. Okay, ik sta tegenover jou, maar je bent wel flex. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik was nooit, niet arrogant bedoeld of zo, maar ik was nooit van onder de indruk of zo. Of nou, maakt niet uit van tegenstander of speler. Ik deed gewoon mijn ding.
Ja, maar
ik ging gewoon met de mentaliteit of met de mindset de wedstrijd in van, ik ga om te winnen.
Ja.
En maakt niet uit tegen wie ik speel. En natuurlijk heb je respect. Maar eigenlijk dat pleintjes gedachte, pleintjes mentaliteit.
Ja.
Ja, je gaat mij echt geen panna geven, ben je gek. Ja, en vandaag ga je echt niks halen. Ja. En zo ging ik ook al mijn duels in, al mijn wedstrijden. Ja, dan ging ik ook gewoon
strijden.
Zo, ja.
Ja,
uiteindelijk strijden.
Ja.
En natuurlijk wil je laten zien, weet je. Want daar vergissen mensen zich ook in. Ja, nee, alleen strijden, nee. Je kan ook gewoon voetballen. Je wilt ook gewoon... voetballend laten zien mm-hmm. dat je dat kan.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik dat ook allebei goed kon. Alleen ja, wat je dan, als je bij een mindere ploeg speelt die dan minder de bal heeft, wat valt dan op? Ja, zo, hij strijdt hard. Ja, maar ja, ik heb de bal niet. Dus ja. Ik kan niet laten zien dat ik goed kan voetballen.
Nee, ja, inderdaad.
Ja.
Wat zou je in één zin aan degene die dit luistert, en dan richt ik me even op de voetbal-minded persons, de talenten die dit luisteren, wat zou je in één zin aan inspiratie aan hun mee willen geven?
Zin? Is wel weinig.
Ik daag je uit.
Nee, ik zou zeggen, jaag je dromen na. Ja. Jaag je dromen na. Want op het moment dat je een droom hebt, dan heb je ook een doel. En waar we het net over hadden, dan ga je kijken, wat moet ik daarvoor doen? Wat moet ik ervoor laten? Welke richting wil ik op? Uiteindelijk bereik je je plafond. En voor de een is plafond de Eredivisie. Voor de ander is plafond Premier League. Alleen gaandeweg, onderweg, ja, kom je obstakels tegen. Dus dan komt dat mentale aspect van, hey, hoe ga je daarmee om? En dan kan je stappen maken, denk ik.
Ja.
Ja,
ik vind hem een hele mooie man.
Ja.
Mag ik je bedanken hiervoor?
Nee, zeker. Ik wil jou bedanken. Hele fijne gesprek. Fijne manier van interviewen. Dus dat zorgt ook voor dat Ja, dat je dan meer vertelt dan... nee, heel fijn. Leuk.
Thanks, man.
Ga zo door en ik luister ze allemaal. Dus ja, dan komen er ook voor mij inspirerende verhalen. En vaak ook herkenbare dingen komen terug. Maar het is ook fijn om dat ook bij een ander topsporter of iemand uit de sportwereld te horen.
Mm-hmm.
En ook andere raakvlakken. Je hebt ook andere gasten die vanuit andere invalshoeken bij jou zitten. Dus keep going, Brian.
Ja, thanks man. Ik ga hier zeker niet mee stoppen. Het is een lange tijd geleden dat we weer een opname hebben gehad.
Ja.
Maar we gaan door.
Okay.
Thanks man. Thanks voor je mooie woorden.
Thanks. Jij thanks.